Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in 5 jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 149. We bespreken Marcus 15. Daarin lezen we dat de Heer Jezus het Pascha met zijn discipelen viert. Hij geeft er een nieuwe betekenis aan. Het Pascha zal voortaan een maaltijd worden om het lijden en sterven van de Heer Jezus te herdenken. Er zit een betekenis in van de naderende dood. Zoals het brood gebroken werd, zo zou zijn lichaam gebroken worden, om redding te brengen aan de mensen. Het was ook een afscheidsmaal. Het einde van Christus' tijd op aarde was nabij. Dit was de laatste gezamenlijke maaltijd. Er is ook een kant van verwachtingsvol vooruitzien. De Israëlieten denken bij het Pascha aan hun uittocht uit Egypte. Zij zagen vooruit naar het beloofde land. Christenen mogen bij het avondmaal een moment stilstaan en dan vooruitzien en gesterkt weer verder trekken in de verwachting van Christus' wederkomst. Samen zingen de mannen van de Heer Jezus de psalmen die horen bij het Pascha. Dan is er het moment van beproeving in Gethsemane. De Heer is tot stervens toe bang en verdrietig. Hij vraagt de mensen die dichtbij hem staan om met hem te waken en te bidden, terwijl hij het zo moeilijk heeft. Ondanks hun goede wil lukt het de discipelen niet. Ook daarna, als de soldaten met Judas Jezus gevangen nemen, blijven ze de Heer niet trouw bijstaan. Iedereen vlucht weg. En Petrus ontkent zelfs dat hij bij Jezus hoort. Een daad waar hij even later intens spijt van heeft.
Na de verloochening door Petrus keren we in Marcus 15 weer terug naar het proces tegen Jezus. Marcus 15, vers 1. En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad. En nadat ze Jezus gebonden hadden, brachten zij hem weg en leverden ze hem over aan Pilatus. Waarschijnlijk hebben we in dit vers niet met een nieuwe zitting van het Sanhedrin te maken, maar met de afronding van de rechtszaak. De rechtszaak zelf staat beschreven in Marcus 14, vers 53 tot en met 65. De Hoge Raad is bijeen om in een vergadering een besluit te nemen. Er wordt vergaderd over de beslissing om Jezus door Pilatus te laten terechtstellen en mogelijk ook over de inhoud van de aanklacht die ze tegen Jezus zullen inbrengen. Pilatus kwam in 26 na Christus als 5e Romeinse gouverneur naar Judea en was daar 10 jaar in functie. Vanwege zijn vrede optreden werd hij in 36 na Christus afgezet. Pilatus keek neer op de Joden en had weinig of geen respect voor hun godsdienstige overtuigingen. Voordat we het gesprek met Pilatus gaan volgen en over de kruisiging gaan lezen, is het goed om de voorgaande gebeurtenissen nog eens op een rijtje te zetten. Uiteraard is alles in de Bijbel door God geïnspireerd en nuttig om ons de waarheid te leren. Maar het deel dat de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus beschrijft, heeft toch een heel bijzondere plaats. Marcus 14 sluit af met de overlevering van Jezus in de handen van zijn vijanden. Zijn leerlingen waren in alle richtingen weggevlucht, en een van hen, Petrus, had gezegd dat hij die man niet kende. De zonde gaat in deze nacht 2 kanten op. De zonde probeert Jezus te vernietigen, en Jezus gaat voor de zonde sterven. Dezelfde paradox voel je bij het kruis. Veel christenen dragen een kruis als dierbare herinnering aan wat Christus voor hen gedaan heeft. Maar het kruis op zich is een middel waarmee de doodstraf werd voltrokken. Het is een foltertuig. De tragische nadruk ligt in de lijdensgeschiedenis op de vrede omgang met en de onrechtvaardige veroordeling van Jezus. Het bittere lijden dat hij moest ondergaan, van allen verlaten, zelfs van zijn Vader in de hemel. Daarbij richten wij ons hart dankbaar op de Heere God. Want hij heeft ons op deze geweldige manier gered van de eeuwige dood. Daarbij gaat het niet om menselijke sympathie voor wat de Heere God voor ons mensen heeft gedaan, maar om geloof. Want als je zegt dat Jezus Christus jouw Heer is, en als je met heel je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zal je gered worden. Door met heel jouw hart op Christus te vertrouwen, word je rechtvaardig verklaard. Paulus zegt in 1 Korintiërs 15, versen 3 en 4, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat gij begraven is, en dat gij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Het evangelie laat zien dat de Heere God zelf in een offer voorziet. Een mens is vanuit zichzelf niet in staat iets te doen wat voor God acceptabel is. De Heere zelf brengt de verzoening door Christus tot stand. Hij, God, heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. We lazen net dat men besloten had Jezus naar Pilatus, de gouverneur, te brengen en dat enkele soldaten hem boeiden en hem meenamen. De reden hiervoor was dat het Sanhedrin Jezus wel kon veroordelen tot de doodstraf, maar dat zij die straf niet konden uitvoeren. Dat kon alleen door de Romeinen worden gedaan. Pilatus had een residentie in Jeruzalem, maar zijn hoofdkwartier was in Caesarea. Dat was gelegen aan de kust in een heerlijk klimaat. Pilatus hield niet van Jeruzalem. Hij kwam alleen tijdens feesten naar Jeruzalem om voor rust en orde te zorgen en eventuele opstanden neer te slaan. Pilatus wilde het Romeinse recht handhaven, maar was ook een politicus. Toen hij ontdekte dat Jezus volgens het Romeins recht onschuldig was, zocht hij naar een weg om Jezus vrij te laten. Aan de andere kant wilde hij ook de Joodse leiders tevreden stellen. Marcus 15, versen 2 tot en met 6. En Pilatus vroeg hem, u bent de koning van de Joden. En hij antwoordde hem en zei, u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei, antwoordt u niet? Zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet gij op een feest een gevangene voor hen los, wie zij maar wensten. Marcus beschrijft het verhoor van Jezus door Pilatus niet volledig. Hij haalt er een aantal momenten uit. Met behulp van de andere evangeliën krijgen we een completer beeld. De leden van het Sanhedrin gingen het gerechtsgebouw waar Pilatus was niet binnen. Pilatus kwam naar buiten om hun aanklacht te horen. Zij beschuldigden Jezus ervan dat hij zich koning noemde. Pilatus gaat dan het gerechtsgebouw weer binnen en vraagt Jezus of hij de koning van de Joden is. De leden van het Sanhedrin kwamen niet met de aanklacht dat Jezus zich de Messias noemde. Voor een Romeinse rechter had dat trouwens ook geen betekenis gehad. Wel iemand die zich koning noemt. Want daarmee komt hij in opstand tegen de keizer. Dat wisten de Joodse leiders. Maar ze wisten ook dat de titel, koning der Joden, voor Jezus een heel andere inhoud had dan voor Pilatus. Jezus beaamt de vraag van Pilatus wel, maar hij doet dat met een bepaalde terughoudendheid. U zegt het. Dat wil zeggen, ja, maar ik zou het zo zelf niet gezegd hebben. Als Messias is hij de koning der Joden, maar niet zoals Pilatus denkt. Dat wordt bevestigd in Johannes 18. Daar is te lezen dat de Heere Jezus meer tegen Pilatus heeft gezegd dan Marcus nu doorgeeft. In Johannes 18, vers 36 zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het antwoord van Jezus dat hij de koning van de Joden is voor Pilatus geen aanleiding om hem schuldig te verklaren. Hij begrijpt dat het niet gaat om een politiek koningschap. Daarom beginnen de leidende priesters Jezus van allerlei dingen te beschuldigen. Bijvoorbeeld dat hij het volk opgetst met zijn leer. Het blijft beschuldigen regenen, maar Jezus zegt niets. Hij zwijgt. Daarmee wordt vervuld wat geschreven staat in Jesaja 53, vers 7, waar de knecht van de Heer vergeleken wordt met een schaap dat stil is voor zijn scheerders. Jezus zwijgt voor degenen die hem vals beschuldigen. Pilatus verbaast zich. Waarom verweert gij zich niet om aan de doodstraf te ontkomen? Pilatus moest tot een goede beslissing komen aangaande Jezus Christus. Dat geldt vandaag ook. Ieder mens moet een keuze maken aangaande Jezus Christus. Men is of voor of tegen hem. Marcus 15, vers 7. En er was er een, die Barabbas heette, die gevangen zat met mede-oproermakers, die in het oproer een moord begaan hadden. Het proces van Jezus raakt verwikkeld met een jaarlijkse amnestieverlening. Pilatus had de gewoonte om met Pascha een gevangene los te laten. Het was een gunst aan het volk. Het volk mocht ook kiezen wie er werd vrijgelaten. Pilatus kon niet geloven dat het volk zou kiezen voor Barabbas. Marcus 15, versen 8 tot en met 14. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat gij zou doen zoals gij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Want gij wist dat de overpriesters hem met afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters gidsten de menigte op, dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, wat wilt u dan dat ik met hem doen zal, die u de koning van de Joden noemt? En ze riepen opnieuw, kruisig hem! Maar Pilatus zei tegen hen, wat voor kwaad heeft gij dan gedaan? En ze riepen nog harder, kruisig hem! De harde Pilatus schrikt er blijkbaar van terug om Jezus ter dood te veroordelen. Zijn voorstel om Jezus amnestie te verlenen is een grote misrekening. Het volk mag kiezen, maar kiest anders dan Pilatus had verwacht. De mensen geven gehoor aan wat de leidende priesters willen. Pilatus dacht dat ze voor Jezus zouden kiezen. Nu moet hij zowel een gevaarlijke gevangene laten gaan, als ook nog over Jezus beslissen. Let ook op de toon van Pilatus. Want hoewel hij in deze vervelende situatie zit, kan hij het toch niet laten te zeggen, hem die u de koning van de Joden noemt. Wat allerminst als ophitsing kan gezien worden. Een politiek rebel als Barabbas zou hij zonder meer ter dood veroordelen. Maar daar had hij in het geval van deze koning van de Joden moeite mee. Pilatus neemt weer het woord. Om gehoord te worden, moet hij met stemverheffing spreken. Hij lijkt van zijn stuk gebracht, want nu vraagt hij de menigte wat hij met Jezus moet doen. Wellicht hoopte Pilatus dat de menigte een mildere straf voor Jezus wilde dan de doodstraf. Als Pilatus vraagt wat voor kwaad Jezus heeft gedaan, wordt er alleen geroepen, kruisig hem. Marcus 15, vers 15. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, nadat hij hem gegeesteld had, over om gekruisigd te worden. Pilatus is ten onder gegaan aan zijn eigen compromis. Het volk heeft gekozen, Barabbas vrij en Jezus moet gekruisigd worden. Weet je trouwens wat de naam van deze misdadiger betekent? Barabbas betekent zoon van de vader. Ook Jezus Christus is een Barabbas. Hij is de zoon van God de Vader. Het volk moet één van beide kiezen. Voor welke zoon van de Vader kies jij? Marcus 15, vers 16. En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. Wanneer een veroordeelde moest gekruisigd worden, werd hij overgedragen aan de soldaten. Zij waren wreed en konden doen wat ze maar wilden. Ze vernederden de gevangenen. Hij werd gemarteld en er werden vrede spelletjes met hem gespeeld. Een bekend Romeins soldatenspel was, heette hand. Daarbij werd de gevangene geblinddoekt en elke soldaat gaf hem dan een slag in zijn gezicht. Daarna werd de blinddoek afgenomen en moest de gevangene raden wie hem had geslagen. Als hij het fout had, begon het vreselijke spel opnieuw. Zo werd het gezicht van de gevangene kapotgeslagen. En dit is maar één van de erge dingen die ze deden. Het was een wreed en onmenselijk lijden. Marcus 15, versen 17 tot en met 19. En zij deden hem een purperen mantel om. En nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning van de Joden! En zij sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem, en zij vielen op de knieën en aanbaden hem. De soldaten trokken Jezus een purperen mantel aan, om hem op een koning te laten lijken. Het gaat dan over de paars-rode kleur van een koningsmantel. Een koningsmantel was van purper, maar omdat purper niet zomaar voorhanden was, hebben de soldaten waarschijnlijk een afgedragen soldatenkeep gebruikt. Op het hoofd van Jezus werd een doornenkroon gezet. De doornenkroon moest een koningskroon voorstellen. Hierna gingen de soldaten hem begroeten als een koning, met woorden waarmee ook de keizer werd gegroet. Ave Caesar. Deze bespotting veroorzaakte niet de lichamelijke pijn van de geesteling, maar was de psychische, wat dikwijls nog erger is. Jezus had er in zijn derde lijdensaankondiging al op gewezen, dat de heidenen hem zouden bespotten en bespuwen. Als onschuldige leed Christus voor mij, maar ook voor jou en voor iedereen die er niet van wil horen of weten. Ik word er stil van. Jammer dat het voor velen zomaar een verhaaltje geworden is. Dat er zelfs mee gespot wordt. Marcus 15, versen 20 en 21. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. De plaats van de kruisiging lag buiten de stad. En de veroordeelden waren dikwijls door de drukke straten van Jeruzalem geleid, om zo als afschrikwekkend voorbeeld te dienen. Onderweg werden ze dikwijls nog extra gegezeld. Jezus bezwijkt onder de last van het kruis. De soldaten dwingen een voorbijganger om het kruis verder te dragen. Een veroordeelde droeg alleen de dwarsbalk, omdat de verticale paal al ter plekke aanwezig was. De dwarsbalk werd gedragen door Simon van Cyrene. Cyrene was een havenstad in Noord-Afrika, in het tegenwoordige Libië. In Jeruzalem was een synagoge van Joden uit Cyrene. Simon kwam van buiten de stad. Mogelijk ging hij naar de tempel voor het morgengebed, om 9:00. Het lijkt erop dat Marcus ervan uitgaat dat zijn lezers Simon en zijn zonen kennen. In zijn brief aan de Romeinen groet Paulus een zekere Rufus. Mogelijk was hij de zoon van Simon van Cyrene. Marcus 15, versen 20 en 23. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En zij gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. Het gebruik van mirre en wijn is niet van de Romeinen bekend, wel van de Joden. De met mirre gekruide wijn had een pijnstillend en verdovend effect. Het werd gegeven aan veroordeelden, omdat de pijn draaglijker zou zijn. Jezus weigerde het. Hij wilde de laatste uren helder van geest blijven. Marcus 15, vers 24. En toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. Geen van de vier schrijvers van de evangeliën heeft details van de kruisiging beschreven. De gebeurtenissen rond de kruisiging worden weergegeven. Het verdelen van zijn kleren was een vervulling van de profetie in Psalm 22, vers 19. Daar staat, zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Marcus 15, versen 25 en 26. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven. De koning van de Joden. De aanklacht waarvoor Jezus werd gekruisigd was, de koning van de Joden. De reden van veroordeling was bij Jezus het feit dat hij zich koning van de Joden genoemd had. Pilatus wist dat Jezus geen politieke of revolutionaire bedoelingen had, en dit zal zeker een steek onder water geweest zijn, in de richting van de Joden. Hiermee kon hij alle Joodse pretenties van zelfbestuur belachelijk maken. Ondertussen werd Jezus volgens dit opschrift wel gekruisigd als de Messias. De leidende priesters begrepen dit, maar konden het niet meer ongedaan maken. Marcus 15, versen 27 en 28. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. Met Jezus werden twee anderen gekruisigd. Ze worden misdadigers genoemd. Het is waarschijnlijk dat ze een moord hadden gepleegd, gezien de straf die is opgelegd. Het kruis van Jezus is midden tussen deze twee misdadigers opgesteld. Zo wordt hij volledig met hen gelijkgesteld. Daarmee wordt Jesaja 53, vers 12 vervuld. Daar staat, daarom zal ik hem veel toedelen, en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is hij geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. De Heere Jezus was bereid voor een misdadiger door te gaan. Hij sterft als een zondaar te midden van zondaars. Marcus 15, versen 29 tot en met 31. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De voorbijgangers dagen Jezus uit zichzelf te redden. Zij bedoelen ermee dat gij maar van het kruis moet afkomen. Ze zijn van mening, als gij dat niet kan, is gij de Messias niet. Wat een genade als een mens mag ontdekken dat de Heere niet voor zichzelf aan het kruis hing. Hij werd in hun, in mijn en in jouw plaats tot de dood veroordeeld. Gelukkig ook dat de Heere niet van het kruis is afgekomen. Hij gaf zich over voor anderen. Hij verzoende de zware schuld en gaf uit liefde zijn leven voor mensen. Het spotten gaat door. Marcus 15, versen 32 tot en met 34. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Om 12 uur wordt het donker, tot 3 uur 's middags. Het donker worden zal niet alleen het gevolg geweest zijn van donkere wolken die voor de zon schoven. Het kan ook geen gewone zonsverduistering geweest zijn, omdat het tijdens Pesach volle maan was, en de maan, zodoende ten opzichte van de zon, achter de aarde stond. Hoe deze donkerheid zich ook heeft voorgedaan, het was een daad van God, zoals gij destijds ook duisternis bracht over het land Egypte. De betekenis van deze duisternis is af te leiden uit het Oude Testament. Duisternis staat voor wat kwaad, dreigend en dodelijk is. De profeten beschrijven de oordelen van God als gepaardgaande met duisternis. Het is een teken van Gods toorn. We zien ook Amos 8, vers 9 in vervulling gaan. Daar staat namelijk: op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere Heere, dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. Wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Marcus 15, versen 35 tot en met 38. En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei: houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Aan het einde van de periode van duisternis roept Jezus met luide stem in het Aramees: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het zijn de beginwoorden van Psalm 22. Wij lezen bij Marcus niet wat Jezus op het laatste riep, maar Lucas beschrijft dat hij de geest gaf nagezegd te hebben: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Deze uitroep is het punt achter het aardse werk van de Heere Jezus. Hij geeft bij volle bewustzijn zijn leven terug aan zijn Vader. Hij bepaalt zelf het moment van zijn sterven. In de volgende uitzending lezen en zien we het vervolg. Marcus 15, vers 38 tot en met 16, vers 20. Het slot van het evangelie naar Marcus.
U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in 5 jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.